Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
Ja, ik snap ook, het is niet, misschien niet sexy. En ja, dan zit je s'avonds later om 11 uur voor de tv. Dan moet je het allemaal nog kijken. Maar ja, de ervaring leert dat mensen heel graag informatie hierover willen hebben. Zeker al gepensioneerden.
Wie moet precies echt de kaart trekken? Wie is Miss of Mister Pensioen die dit nog blijft verkopen? En nou krijg je volgens mij een soort PR-drama voor dat nieuwe stelsel.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Ik zit nog even bij te komen van het nieuws dat we Wesley Sneijder voortaan moeten gaan missen in alle gokreclames. Martin, ik zie dat jij er ook als gokker daar je enorm over hebt opgewonden waarschijnlijk.
Verschrikkelijke reclames. Maar nu zijn we weer afschuwelijk. Kwijt. Ja.
Gek toch, dat kabinet, dat ze dat nu ook pas beginnen te beseffen van... dan gaan er allemaal bekende mensen reclame maken en dan gaan er mensen gokken.
Ja, goed. En dat al die mensen gewoon te koop zijn uiteindelijk. Hè? Oh, maar goed, misschien is het een heel naïeve opmerking, maar... Goed.
Ik hoorde je al zeggen, misschien moeten er lookalikes nu, want er mogen geen BN'ers meer voorkomen in die reclame. Dus snel op zoek naar de lookalikes.
Ja, wat is een BN'er precies? Waar ligt precies de grens? En ik dacht inderdaad, van lookalikes, dan speel je dan een beetje mee. En misschien dat je dan de originele BN'er wel betaalt. Maar goed, ik weet niet of dat juridisch kan. Maar het is wel heel opmerkelijk. Want ja, die gokmarkt is pas net open gegooid. En je ziet natuurlijk in alles dat de politiek ermee in de maag zit. Ja.
Dus, en verrast is eigenlijk ook gewoon. Ja. Dat je niet als ambtenaar denkt van dan gooien we het open. En wat zal dan het gevolg zijn? Nou, dat alle voetbalclubs opeens gesponsord worden.
Misschien hebben ambtenaren het wel gedacht. Maar de politiek heeft anders besloten. Nou, je voelt in alles dat ze eigenlijk het zouden willen terugdraaien. Maar nu doen ze dus de duimschroeven aandraaien. Ja. Dus
stap voor stap. Ja, en het is nog lastiger dan ze denken. Maar we gaan eens even uitzoeken. Dat is even gewoon nu net op het nieuws. Maar even kijken of dat mag. Wel de lookalike. Journalisten mogen ook niet meewerken. Die reclame zag ik net even.
Nee, zonde hè. Nee, ik vind het en afschuwelijke reclames. En ik begrijp ook niet dat ze dit gedaan hebben. Dit is gewoon... Ja, de kat op een spek binden en dat is vragen om problemen. Maar goed, en ik heb er persoonlijk ook helemaal niks mee. Dus dat helpt dat dan ook allemaal niet.
Gokken op wedstrijden. Nou ja, dan komen we altijd weer terug op wat je altijd gokt met wedstrijden. Dat is 0-0 bij elke WK-poeltje en EK-poeltje.
Ja, nou, dat heb ik één keer gedaan. En toen had ik bedacht, dan volgende keer doe ik 1-1. Want volgens mij is het kansrijker. Maar die tweede kans heb ik nog niet gehad. Dus,
Zo ziet u maar. Hij weet er eigenlijk stiekem wel wat van. Maar waar hij helemaal heel veel van af weet, zijn de pensioenen. En het was wel weer eens een keer tijd om het daarover te hebben.
Ja, want, dat was al een paar weken geleden.
Het grote indexatiefeest is begonnen. Daar zullen gepensioneerden heel anders over denken.
Ik ben 9 jaar thuis. Mijn pensioen is nog nooit geïndexeerd.
Nog nooit verhoging gekregen om de prijsstijgingen te compenseren?
Nog niks gekregen van het ABP. Nee, niets. Nee.
Heeft u wel eens uitgerekend wat u aan koopkracht hebt verloren... omdat u al die tijd niet bent geïndexeerd?
Ja, ik heb dat zo'n beetje bekeken. Dat is voor mij zo'n beetje 20% wat ik tekort heb. Ja.
Nu wordt die verhoging, die indexatie, dat wordt 1, 2 of 3%.
Ja, ik denk maar heel magertjes. Als ik nu zie ook wat de prijsontwikkeling nu doet... dan is het eigenlijk een druppeltje op de gloeiende plaat.
Dit zijn wel herkenbare verhalen. Even naar het nieuws. De grote fondsen kwamen eraan en die zeiden allemaal van... nou, het kan eindelijk. Ja. Ze gaan indexeren. Sommige 2%, om en nabij de 2%. Maar ja, toen kreeg je meteen de tegenreactie van het is begonnen. Maar wat schiet dit eigenlijk op? Ja. Reken dat eens even voor ons voor van wat die mensen allemaal aan inflatie hebben gemist dan.
Ja, nou, het is goed om te zeggen, ook na dit fragment, het Zwarte Zwanen geloof ik, waarin de pensioen... vermogens weer eens tegen het licht zijn gehouden.
Dit is de NOS volgens mij.
Oh, dit was de NOS. Ja, okay. De Zwarte Zwanen komt dan straks. Ja. Maar het is goed om te zeggen dat dit gaat om het aanvullend pensioen. Toch wel even de basics. Ik bedoel, pensioen heb je in drie pijlers, zoals dat heet. AOW is de eerste pijler, dat is de basis. En de AOW is voor iedereen die woonachtig is en was in Nederland. In alle jaren dat je in Nederland woonde, bouw je dat dan dat recht op. ongeacht of je wel of niet gewerkt hebt. Hmm. AOW is...
Dan komen wij meteen met ons AOW-gaatje.
Ja, nee, ik heb geen AOW-gat. Nee, maar goed, dat leg je nog een keer uit. Waarom de concurrerende kranten destijds beter regelden dan de Telegraaf.
Ik zeg dit omdat je, als je in het buitenland werkt, geen AOW opbouwt. Nee, en daar hebben wij een beetje last van.
Ja. Nee, ik dus niet. Mensen die tijdelijk in het buitenland werken, die kunnen AOW-gat oplopen. En bijvoorbeeld ook de voormalige gastarbeiders hebben daarmee te maken gehad. Maar in principe, als je 50 jaar in Nederland woont, heb je recht op AOW. Bij pensionering. En dat is de basis. En die AOW die stijgt wel mee. Hmm. Dus die is welvaartsvast geweest de afgelopen jaren grotendeels. En dan, wat we het nu over hebben, zijn de aanvullende pensioenen. Dat heet dan de tweede pijler. Dan kom je met de pensioenfondsen in de weer. En daar heb je grote koopkrachtverliezen. En dan heb je nog een derde pijler. Maar dat is een individueel pensioen. Maar goed, dat regelt ieder voor zich. Dus daar schrijven ook relatief weinig over. Want het gaat vooral echt om die eerste, tweede AOW en het aanvullend pensioen. Waar de overheid een hele dikke vinger in de pap heeft. En het is inderdaad waar dat heel veel grote pensioenfondsen al heel lang niet hebben kunnen indexeren. Dat is het verhogen van pensioen met de prijspeil. En dat betekent dat je op het aanvullende pensioen enorm koopkracht achteruitgang kan hebben gehad. Er zijn inderdaad hele generaties gepensioneerden die nog nooit indexatie hebben gehad. Een aantal pensioenfondsen die nu indexatie bekend hebben gemaakt, die doen het bijvoorbeeld voor het eerst in 12, 13 of 14 jaar. Dus dat is gigantisch. Dus eigenlijk sinds de financiële crisis is er bijna niet meer geïndexeerd.
Dat is gewoon een generatie die misschien met pensioen is gegaan. En er zijn er gewoon mensen overleden. Die hebben nooit meegemaakt dat ze indexatie hebben gehad.
Ja, exact. En dat is natuurlijk wel echt heel schrijnend. En ook van tevoren nooit verwacht. En dus daar heeft het ook vooral mee te maken. Dat mensen dit natuurlijk niet hadden verwacht. Iedereen dacht dat hij een welvaartsvast pensioen had. Tot hij op de kleine lettertjes werd gewezen. En toen werd duidelijk van, oh ja, ik heb een nominaal pensioen opgebouwd. En geen reëel pensioen, een nominaal pensioen. Dat is gewoon een vast bedrag. En of er geïndexeerd kan worden, hangt gewoon ieder jaar van de financiële situatie van dat fonds af.
Het is sowieso de langste periode dat er niet geïndexeerd is, lijkt mij toch?
Ja, dat sinds denk de invoering ik ook. Van ja, ik heb niet meer teruggezocht tot aan de Tweede Wereldoorlog, maar dit is wel vrij uitzonderlijk. Ja. En de eerste klap kwam bij de financiële crisis, 2008, 2009. Toen zag je die dekkingsgraden van de pensioenfondsen, dat is de manier waarop het financiële positie uitdrukken, omlaag knallen door het slechte beursjaar. En sindsdien zie je dat fondsen vooral te lijden hebben gehad onder de dalende rente. Waardoor die fondsen konden tegen de klippen op beleggen. Ook in de jaren van goede beleggingsresultaten konden dan niet worden geïndexeerd, omdat door dalende rente de pensioenverplichtingen stegen. Mm-hmm. Maar nou even, dat gaan we straks al verder op in. Maar nou even nog over het koopkrachtverlies. Bij bijvoorbeeld een metaalfonds, PME. Dat was een grote, die ging als eerste indexeren vorige week. Heb ik even op een rijtje gezet. Het is maar een rekenvoorbeeld. Als gehuwde krijg je een AOW van per 1 juli van €937. Dat is inclusief vakantiegeld. En het aanvullend pensioen zou dan om en bij de €800 zijn. Dus dan zit je op ruim €1700 dat je in totaal krijgt per maand. Met deze mensen bij PME is er in het verleden gekort na de financiële crisis. Dat pensioen had dus, als het ideaal was geïndexeerd, veel hoger moeten zijn. En ik kwam uit op een koopkrachtverlies op dat aanvullende pensioen van meer dan 40%. Hmm. Als je dus vergelijkt met wat het werkelijk is, met wat het had kunnen zijn, als er ieder jaar exact met de prijspeil van dat jaar was gecompenseerd. Daar zit ook bij dit huidige jaar. Dus het is een beetje vertekenend. Want dit jaar hebben we natuurlijk een extreem hoge inflatie van 1% of 8,5% waarschijnlijk ongeveer over het hele jaar. En normaal gesproken kijken fondsen altijd een jaar terug. Maar ja, ik heb even gekeken of mensen hebben nu dat hoge prijspeil en die moeten dat betalen uit het pensioen van nu. Dus als je op die manier kijkt, zou je dat eruit halen, dan heb je alsnog een koopkrachtverlies van diep in de 30%. Dus gigantisch. En ABP zit niet op 40%, maar over 30%.
De ambtenaren.
Dus, ambtenaren. Ja. Dus dat is gigantisch. Maar dat is dus al een koopkrachtverlies op het aanvullende pensioen. Er staat gelukkig voor heel veel mensen ook gewoon een welvaartsvast AOW tegenover. Dus dat verzacht de pijn nog een beetje. Mm-hmm. Maar het is wel heel heftig.
Maar vind je het in de basis, kijk, weet je, als je bij een bedrijf werkt als werknemer, heb je ook jaren dat het tegen zit en dat je baas zegt van, nou, je gaat niet in salaris heel veel omhoog, want het is gewoon moeilijk. Vind jij in principe dat voor gepensioneerden eigenlijk altijd gestreefd moet worden naar indexatie?
Nou ja, gestreefd wel. En overigens geldt het natuurlijk niet alleen voor gepensioneerden, maar ook voor werknemers. Ik bedoel, die indexatie heeft stilgestaan voor iedereen. Alleen jij en ik merken dat niet. Behalve als ze de pensioenposten heel goed bestuderen. Maar in de praktijk blijkt dat we dat ook ikzelf niet of nauwelijks doen of niet tot ons laten doordringen wat hier nou feitelijk gebeurt. Maar zodra we met pensioen gaan, komen we erachter dat ook ons pensioen onze pensioenopbouw al die jaren heeft stilgestaan. Mm-hmm. Ja, hij is wel gestegen omdat we ieder jaar weer bleven werken. Maar deze prijsontwikkeling is er niet in gedisconteerd. Ja. Ja, en je moet er denk ik wel naar streven. Als het kan. Ja, nee. Je kan dus niet zeggen, ik heb er recht op. Dat is het ingewikkelde. En die indruk hebben mensen natuurlijk wel gehad. En daar hebben we het ook vaker over gehad. Ja, dat hele pensioenstelsel was too good to be true. En we dachten dat we een prachtig pensioen hadden, wat ieder jaar mee zou stijgen met de prijzen. Maar de praktijk heeft anders uitgewezen. Ja. En omdat daar dus wel enorme pensioenvermogens tegenover staan, zie je dus ook heel veel mensen ook gewoon niet begrijpen van hoe kan dat nou? Waardoor mijn pensioenfonds wordt wel rijker en rijker en belegd als een mal op de beurs. En waarom komt dat geld niet bij mij terecht? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het huidige stelsel. Waarin je gewoon enorme buffers moet aanhouden en rekening moet houden met alle toekomstige pensioenbetalingen, waardoor het niet uitgekeerd kan worden.
Ja, heeft het vooral met het stelsel te maken? Je hoort ook wel vaak commentaren van, nou, er blijft gewoon te veel aan de strijkstok hangen. Ja. Je noemde het al de zwarte zwanen, die hebben er ook in gedoken. Ja. Dan hoor je snel al de Goldman Sachs van deze wereld. Ja. Het gaat om 1300 miljard euro volgens mij, alles bij elkaar, die pensioenpotten. En kunnen ze het niet gewoon wat slimmer beleggen, dat er gewoon allemaal veel beter rendement.
Nou, misschien zou het goedkoper kunnen, maar voor zover ik het nu kan overzien, krijgen na het bepaalde vermogensbeheerders enorme bonussen, maar op basis van rendementen. Dus tegenover die bonus staat altijd een heel hoog rendement. Mm-hmm. Als het rendement tegenvalt, krijgen ze die bonus niet. Dus in die zin is de redenering van pensioenfondsen, deze mensen betalen zichzelf terug. Ja. Alleen het voelt gewoon niet lekker. Ik bedoel dat je dat dus doet met het pensioengeld van gepensioneerden die al zo lang een stagnatie van het pensioen hebben gezien. Mm. Dus ik begrijp
maar goed. Hebben zij ook echt minder verdiend dan? Dat ze, want die rendementen zijn dan niet zo top geweest. Of verschuilen ze zich altijd achter een rekenrente van hier kunnen we niks aan doen. Het rendement wat we op de beurs hebben gehad is wel goed. Dus komen we hier met die bonus. Ja, dat die rekenrente er nou eenmaal is.
Maar die vermogensbeheerders worden natuurlijk niet afgerekend op het feit of er wel of niet geïndexeerd kan worden. Ze worden ook afgerekend op datgene wat ze zelf doen. Dat is namelijk beleggen. Mm-hmm. En als zij fantastische rendementen halen en daar zijn gewoon formules voor. En ze krijgen daar een heel hoge bonus voor, hebben ze zichzelf terugverdiend. En ja, de gedachte is natuurlijk van, ja, als je dat onderbrengt bij vermogensbeheerders die minder hoge bonussen eisen, die zullen wel ook minder hard werken. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel het idee. Het is niet zo dat die bonussen ten koste gaan van de pensioenen. Ik snap wel dat het gewoon heel veel frictie geeft. Ja. Dus de best kans is dat de rendementen anders nog iets lager zouden zijn. Of anders iets lager zouden zijn geweest. Maar dan nog, je kan ervoor kiezen om te zeggen, nou, dat willen we niet meer, want dat bekt gewoon niet lekker en dat voelt gewoon niet goed. Maar je kan niet één op één zeggen dat door die hoge bonussen de pensioenen minder zijn. Dat staat er los van.
Hey, en die jongens en die meisjes in de city en zo, die staan natuurlijk altijd te trappelen als die grote fondsen zeggen van, hey, willen jullie misschien ons gaan vertegenwoordigen, toch?
Het zijn hele grote partijen. Het zijn hele grote beleggers in de wereld. Zeker een ABP van de ambtenaren, PFZW van Zorg en Welzijn. Ik heb niet helemaal een belegd vermogen paraat, maar dat gaat wel echt om heel groot geld. Het zijn hele grote beleggers. En je ziet ook, dat is natuurlijk met je andere discussie, dat ze, omdat ze zo'n grote belegger zijn, ze dus ook een grote aandeelhouder zijn, zich ook steeds meer als aandeelhouder beginnen te roeren. Nee, dat zijn hele serieuze partijen die ook de markt in beweging kunnen brengen als ze ineens hele onverwachte dingen doen. Zeker, dat is natuurlijk interessant om voor deze partijen te kunnen beleggen.
Wat ook wel interessant daarin is, je krijgt natuurlijk ook nog steeds meer de discussie van, waar moeten die pensioenfondsen dan instappen? Hè? We gaan het straks over een nieuw stelsel hebben, waar dat ook van belang is. Maar ook voor het huidige stelsel, zie je daar steeds meer sturing in? Dat je denkt van, aan de ene kant meer duurzaam beleggen, maar aan de andere kant, ja, rendement pak je tegenwoordig ook gewoon nog heel ordinair op sigarettenfabrikanten bijvoorbeeld.
Nee, dat is natuurlijk een discussie die natuurlijk heel actueel is. Over waar wil je je geld nog in steken? En dan maakt het ook natuurlijk heel erg uit. Bijvoorbeeld, pensioenfondsen Zorg en Welzijn, dat natuurlijk echt voor zorgmedewerkers is. Dat is heel raar. Ze zitten natuurlijk hun geld steken in sigarettenfabrikanten.
Ja, ze wel meer werk misschien.
Ja, ze wel meer werk. Maar dat is natuurlijk wel ingewikkeld of je dat moet willen. Dus in die zin zijn er ook afwegingen per fonds. Of het belang van die beroepsgroep wel past bij het belang van die bedrijfstak bijvoorbeeld. Maar inderdaad, dat is ook een afweging van, wil je dat het ook in niet duurzame sectoren wordt belegd? Maar moet het nog wel in olie van Shell worden belegd? Nou, dat was natuurlijk de discussie een paar maanden geleden. En dat is echt voor zo'n Shell, is het ook echt relevant als grote pensioenfonds zeggen, we willen voortaan niet meer in jullie gaan beleggen, want we vinden jullie niet duurzaam genoeg. En dat is een afweging. Maar dat kan ook ten koste gaan van het rendement, zeker. Je kan ook het rendement mislopen op de wapenhandel. Of ergens stek je een grens. En misschien geldt dat voor die bonussen precies zo. Dat je zegt, misschien verdienen de bonussen zelf terug. En hebben we daardoor nog iets beter rendementen. Maar het voelt gewoon niet zuiver. Het voelt niet ethisch om weet ik veel hoeveel miljoenen naar beleggers in de city te schuiven. Terwijl het hier over onze oude dag hebben.
Ja. Even nog over dat huidige stelsel. Hè? Op een gegeven moment is daarmee ingestemd. Hadden ze niet kunnen voorzien dat die regels allemaal wat te streng waren of te rigide, waardoor er te weinig rendement gemaakt kon worden?
Ja. Ja.
Wat is de denkfout geweest en waarom hadden we een nieuw stelsel nodig?
Ja, de denkfout. Ja. Nou, ik denk dat heel lang natuurlijk geen rekening meer is gehouden dat de rente zo lang kon dalen. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een punt. En eigenlijk is dat al heel lang geleden onderkend. Hè? Het pensioenakkoord is in 2019 gesloten, maar er was rond 2010 was er ook al een pensioenakkoord. Dus het besef dat het anders moest, is er al heel erg lang. Dat dit op een gegeven moment op den duur niet meer houdbaar zou zijn. En er kwam ook wel heel veel op het pensioenstelsel af. We hebben het nu springt heel erg die rekenrente in het oog en de regels daaromheen. En er was ook natuurlijk lang een worsteling überhaupt met de pensioenleeftijd, met de gestegen levensverwachting. We hebben natuurlijk 2008, 2009 financiële crisis gehad met een enorme klap op de beurzen. Dat gaf natuurlijk al heel veel paniek en onzekerheid. Ja, en tegelijkertijd zie je natuurlijk ook, het gaat zo ontzettend veel geld en het gaat zo ongeveer iedereen aan, dat het gewoon ook heel moeilijk is om daar een verandering in voor elkaar te krijgen. Want er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Maar dat dit stelsel heel afhankelijk was van de rente, dat was natuurlijk wel duidelijk. Overigens, heel lange tijd mocht er gewoon nog met een rekenrente van 4% worden gerekend. Mm. En toen vonden we dat heel normaal. Maar op een gegeven moment werd gezegd, nee, dat gaan we niet meer doen. We moeten met de marktrente rekenen, want dat is niet reëel. Ja, misschien een beetje vergelijkbaar met de spaartax, die natuurlijk ooit door vermeend en Gerrit Salm vastgeprikt was op een fictief rendement van 4%. In de tijd dat we dachten, dat moet toch iedereen kunnen halen op zijn spaarrekening. Ja. Weet je, we komen ook uit andere tijden. Dus dat is ook wel weer waar. Maar ja, het is ook een enorm moloch, een olietanker die heel moeilijk te verschuiven is. Want je ziet natuurlijk dat die beweging naar meer persoonlijker pensioen, wat ook onzekerder is, bij heel veel werkgevers ook al lang gemaakt is. Allerlei werkgevers die niet via pensioenfondsen hun pensioen hebben geregeld, maar via verzekeraars die het allemaal in eigen hand hebben. Die hebben die beweging al lang gemaakt naar een moderner pensioen. Pensioenfondsen die staan niet helemaal vooraan in de moderne tijd wat dat betreft. Dus met die vragen over duurzaam beleggen en zo doen ze allemaal heel erg hip. Maar verder is het natuurlijk, het is natuurlijk wel vrij verouderd concept. Mm-hmm. En dat hebben ze heel lang mee doorgemodderd.
Nou, ik vind ook wel dat wie ze uiteindelijk vertegenwoordigen. Er zit natuurlijk heel groot vakbondsdeel in, werkgeversdeel. En ik denk ook dat heel veel werknemers denken, ik voel me heel weinig daarin gehoord of wat er moet gebeuren met mijn pensioen op mijn werk, toch?
Ja, zeker. Het is een heel paternalistisch systeem waar heel veel voor jou bedacht is, waar je heel weinig invloed op hebt. En er zijn wel allerlei organen. Je zou in principe via een vakbond vertegenwoordigd moeten zijn, een pensioenfondsbestuur. En je hebt verantwoordingsorganen waar je voor kan stemmen. Maar toch denk ik dat de meeste mensen het gevoel hebben van, ik heb hier nul invloed op. Mm. Dus waarom zou ik überhaupt die brief openmaken? Want ik zie wel aan
het
eind.
En dan snappen ze dat overzicht niet. Dan denk je, wat is dit precies wat ik hier lees?
Ja, dus dat is echt, het komt echt uit een heel andere tijd. Het is echt hoog tijd dat het wordt aangepast en gemoderniseerd. En dan is het nog maar een halve stap die gezet gaat worden.
Ja. Daar komen ze op. We gaan eerst, weet je nog, we waren ooit met de podcast ook on tour. Hè? Dan gingen we naar Den Haag, onder andere naar minister Koolmees om ook over de pensioenen daar te spreken. Was wel een mooi interview over. Toen was het nieuwe stelsel nog niet rond of bijna.
De onderhandelingen waren geweest.
Hij was vrij uitgeput van alle gesprekken daar. Maar we luisteren nu even naar een fragment bij dat Zwarte Zwanen wat je net noemde.
Er worden rendementen gemaakt van 40, 50, 60 miljard per jaar. En dat wordt niet uitbetaald in verhoging van de pensioen. Zo simpel kan het zijn.
Nee, zo simpel kunt u het voorstellen, maar zo simpel is het niet. Want even de keerzijde van dit verhaal. Stel nou dat je wel zou indexeren. Stel nou dat je wel, dat is niet alleen maar de gepensioneerden, maar ook alle werkenden. De pensioenopbouw.
In de opbouw.
Ja, ook van u en van mij, zou ik maar zeggen. Als je dat zou doen, dan zou je dus meer verplichtingen uitkeren aan de deelnemers. Waar het geld niet voor is.
Omroep Max die besteedt heel veel aandacht aan pensioenen. Kijk je dit ook als pensioenexpert?
Nee, waarom niet? Ja, omdat het uiteindelijk altijd op hetzelfde neerkomt. Mm. Zwarte Zwaan is al een aantal jaar geleden ook al een keer gemaakt. En ze stippen ook wel een aantal andere punten aan. Bijvoorbeeld inderdaad die bonussen, uitvoeringskosten. Dat is allemaal wel interessant en relevant. Maar verder, de algemene klacht draait toch vooral om de rekenrente voortdurend weer. Je valt het woord rekenrente niet, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Mm. We hebben altijd die tegenstelling tussen hoe kan het dat de pensioenfondsen zoveel geld hebben en dat niet kunnen uitkeren. Ik bedoel, dat is wel een relevante vraag, maar die wordt gewoon in allerlei andere bewoordingen steeds opnieuw gesteld. En dan blijf je, ja, dus dat vind ik ook het lastige aan die pensioendiscussie. Dat we blijven met elkaar enorm in rondjes draaien. Ik heb die discussies op Twitter ook voortdurend. Ik moet er wel of niet op ingaan. Ik heb al 100 keer het gezegd. En je blijft gewoon heel erg tegenover elkaar staan. Ja, en sommige.
Maar het is ook niet zo dat jij er heel anders in zit, of wel? Wat?
Nou, wel anders dan alle mensen die hierover klagen. Oh, ik zit er heel anders in dan bijvoorbeeld de vraagstelling. Kees van Grimbergen hier in deze uitzending. Of een Martin van Rooijen van 50PLUS, die ook daar maar op blijft hameren. Heel veel gepensioneerden natuurlijk die daar natuurlijk ook over beginnen van hoe kan dat nou? En ik begrijp die vraag wel. Dus in die zin wil ik me wel laten voeden door die verwondering of boosheid zelfs.
Maar je begrijpt de vraag wel, maar je weet ook gewoon het antwoord.
Ja, maar het antwoord weten we al heel erg lang. Ja. En dat is gewoon, bij dit huidige stelsel horen deze regels en met het nieuwe stelsel horen andere regels. En dan kan je het mee oneens zijn. Maar dat is hoe het gewoon is afgesproken. En er zit ook een logica achter. Mm-hmm. Alleen, die logica accepteren we niet meer. En dat is de reden dat we voor mij en mede de reden dat we naar het nieuwe stelsel gaan.
Ja, nou, hartstikke lekker dus. Dan krijgen we een nieuw stelsel en dan is al het gezeur over uiteindelijk.
Nou ja, kijk, dat zit ik bij zulke vragen steeds weer te denken van. We gaan dus nu naar een stelsel waarin precies kan wat de vraagsteller hier wil. Namelijk rendementen uitkeren. Mm-hmm. En omdat we namelijk dan geen rekening mee gaan houden met toekomstige pensioenverplichtingen. Daar komt het uiteindelijk gewoon neer. Ja. In het huidige stelsel is gebaseerd op een pensioentoezegging. Mensen, dat leek een soort pensioengarantie. En we weten inmiddels dat geen garantie blijkt te zijn. Maar er wordt een pensioentoezegging gedaan aan alle generaties. Dat betekent dus dat pensioenfondsen die al die toezeggingen voor nu en de komende decennia allemaal met elkaar op moeten tellen. En moeten denken van, maar wat is nou de totale verplichting? Wat is de waarde? Van welk bedrag moet ik dat op de balans zetten? Dus je moet allerlei toekomstige pensioenuitkeringen moet je op de balans gaan zetten nu. Dat doe je tegen de marktrente. En die was krankzinnig laag. Netto contante waarde, vast ooit ook wel de middelbare school gehad, hoe je dat uitrekent. Ja, dat doe je dus met de rente. En naarmate de rente lager is die netto contante waarde steeds groter. En waar natuurlijk de frictie zit, is als de rente ongeveer nul is, ja, dan lijkt het alsof je ieder jaar maar 0% rendement gaat halen. Want als je ieder jaar 0% rendement haalt, dan kan je aan die verplichtingen voldoen. Dat is de netto contante waarde uitrekenen. Maar er staat ook tegenover dat de werkelijke rendementen veel hoger zijn. Dus, en daar zit natuurlijk spanningsveld. Van hoe kan het dat we moeten rekenen met een rente van bijna nul, terwijl de echte rendementen zijn 7%. Waarom mogen we niet rekenen met een verwacht rendement van 4% bijvoorbeeld, als we toch al bijna zeker weten dat we dat gaan halen? Maar daar komt natuurlijk, de redenering daar is, dat is wel heel onwelgevallig, maar dat is wel logisch. Is van, ja, we kunnen zelf wel een fictief rendement gaan prikken, maar dat is natuurlijk altijd een politieke keuze. Die kan je naar je eigen hand zetten. Mm-hmm. En een marktrente, dat is gewoon een marktrente.
Je kan dan zeggen van, joh, luister, als kabinet wil je in het laatste jaar van je regeerperiode dat een beetje gunstiger neerzetten.
Of pensioenfondsbestuurders die dat doen. We hebben dat ruimte. Ik bedoel, dus ook binnen de huidige stelsel is er ook wel degelijk allerlei ruimte over het vaststellen van de premie. Die premies zijn bijvoorbeeld veel te laag. Die zijn helemaal niet kostendekkend. Er is heel veel ruimte. En de ruimte die er is, die wordt in de praktijk ook gewoon benut. Die wordt gewoon gebruikt. Dus in die zin is het een soort zelfbescherming om op deze manier te werken. Alleen het grote vervelende van de afgelopen jaren is dat die rente maar bleef dalen en dalen en dalen. Werd ook die waarde van die pensioenverplichtingen steeds groter en groter en groter. Dus er moest een steeds grotere pot met geld tegenover staan. En die grotere pot met geld was er ook, namelijk door die fantastische beursrendementen. Dus je ziet dus twee kanten van die balans. De ene kant van de balans staan dus je pensioenverplichtingen die steeds zwaarder gaan drukken door die rente verder daalt. En de andere kant wordt er tegen de klip op belegd in het pensioenvermogen. Dat is het echte geld, wat er nu is. Ja, dat was ook steeds nodig om die balans in evenwicht te houden. En dan is er geen ruimte om uit te gaan delen, want dan schiet die balans door. Ja. En dat is natuurlijk het hele punt. En nu gaan we naar het nieuwe stelsel toe. En nou, we zeggen van, nou, geen pensioentoezegging meer. Laat staan een garantie. Uw pensioen gaat meebewegen op de golven van de beurs. Ja, dat willen heel veel mensen dan ook weer niet.
Nee,
maar dan heb je natuurlijk een systeem waarbij je inderdaad gewoon op vertrouwt. U vertrouwde toch op dat we gemiddeld 4% rendement zouden halen. Nou, be my guest. Hier komt het dan. Ik bedoel, dan krijg je dus ook een pensioen wat mee gaat bewegen. En als we dan blijkbaar zo'n heilig geloof hebben in die zogenaamd gegarandeerde rendement op de beurs van 4-7%. Ja, dan moet je ook wel vertrouwen dat het nieuwe pensioen dus ook gaat uitkeren. Want dan wordt wel jaarlijks gewoon uitgekeerd naarmate de beursrendementen waren. Dus het is precies In die zin kan je zeggen, het is precies het stelsel wat de critici van de rekenrente zouden moeten willen. Maar dat is natuurlijk weer niet waar, want die willen van twee balletjes eten. Ik bedoel, die mij Martin van Rooijen kennen, die wil natuurlijk allebei. Die willen gegarandeerd pensioen. Ja. Dus de garantie aan de pensioenkant. En dan bouwen we een fictief rendement in, waarvan we helemaal niet zeker weten of dat ooit gaat. Maar dat kan niet. Je kan niet iets garanderen op basis van een soort hoop, een gehoopt rendement in de toekomst. Dat kan niet.
Maar neem zo'n behoorlijk slecht beursjaar zoals dit jaar. Dan denk jij dat soort types meteen staan te klagen van nou, maar zo bedoelden we het eigenlijk ook niet helemaal. Want als je dit jaar al zou meerekenen,
nee,
dan ziet het er niet heel goed uit.
Nee, dat is waar. Maar als je natuurlijk inderdaad kijkt, wel heel langjarig. En dat is natuurlijk wel waar. En daar gaat het inderdaad piepen en kraken. Dat je zegt, ja, maar heel langjarig waren de rendementen ook goed. Ook als er af en toe een heel slecht jaar tussen zat. Dat is ook absoluut zo. Dus je ziet ook wel goede rendementen. Overigens, nog een fundamentele vraag daaronder is, zijn die rendementen misschien ook zo goed omdat de rente zo laag was? Dat moeten we ook niet vergeten. Ik bedoel, de rente, daar kijken we altijd naar de obligaties. En de obligaties, als de rente daalt, gaat de koers omhoog. Pensioenfondsen hebben ook een belangrijk deel obligaties als belegging. Dus de rendementen op de obligaties zijn in die jaren fantastisch geweest. Maar daar hoor je natuurlijk niemand over. Want dan wordt wel geklaagd dat de rente door de ECB kunstmatig omlaag wordt geduwd. Wat overigens waar is. Je heeft nog een extra zetje gegeven aan een langlopende trend die er al was. Maar dan wordt er niet geklaagd over het feit dat de ECB kunstmatig de waarde van obligaties opjaagt. Ja, dat heeft ook mede dat het rendement bepaalt. Dus dat is helemaal niet. Nou, van de week nog op onze site Theo Gommer, onze pensioendeskundige, die ook iedere week een column schrijft, die ook stelt, ja, de verhouding tussen beursrendementen en die rente kan ook zo zijn. Of dat ieder jaar precies zo is, weten we niet. Mm-hmm. Maar het is best mogelijk dat de rendementen nu met een stijgende rente weer anders gaan uitpakken. Nou, dus het is heel tricky om zomaar een fictief rendement te prikken op basis van het verleden. En te zeggen, we gokken erop dat het in de toekomst ook zo zal zijn. En tegenover die gok zetten we een gegarandeerd pensioen. Dat kan ik niet. Ja. Ik bedoel, als je wil garanderen, dan moet je garanderen aan de ene kant van de balans. En moet je ook garanderen aan de andere kant van de balans. En als je wil gokken, moet je dat aan beide kanten gaan doen. En dat is het nieuwe stelsel. Niet voor niks wordt het casinopensioen genoemd. We gaan gewoon gokken aan beide kanten van de balans. En dan zullen we zien of die rendementen ieder jaar zo goed zijn.
Ja. Hey, ondertussen heb je natuurlijk, want je noemde het al, hè, die rente begint weer wat op te lopen.
Ja,
behoorlijk op te lopen zelfs.
Behoorlijk snel vooral.
Ja. Nou, je hebt die indexaties en nou krijg je volgens mij een soort PR-drama voor dat nieuwe stelsel. Want huidige stelsel is zo slecht nog niet als we nu weer de weg opwaarts vinden. Toch?
Nee, dat kan je op verschillende manieren bekijken. En ik vind die dynamiek wel interessant. Ik dacht heel even, als die rente stijgt, dan krijg je natuurlijk het argument van waarom doen we dat eigenlijk, dat nieuwe stelsel? Want de rente stijgt, dus het is niet meer nodig. Nou, dat argument wordt wel gebruikt. Maar je ziet dat de hele coalitie, de pensioencoalitie die er bestaat, bestaande uit VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, die hebben met z'n zessen, staan ze voor dit nieuwe pensioenplan, samen met werkgevers en vakbonden, die houden elkaar nog allemaal heel stevig vast. Dus ik zie dat dit argument nog niet op een manier in de kieren van deze coalitie terecht is gekomen. Dus in die zin wordt het wel geroepen van waarom gaan we dit überhaupt nog doen? Maar je ziet dat de kans dat de politiek spaak loopt is, zoals het er nu uitziet, heel klein. Misschien dat her en der nog dingen aangepast gaan worden. Maar voor mij gaat het allemaal goed komen. Dus je ziet wel, die dynamiek kan nu wel twee kanten op gaan. Ik denk dat Ture Elsenga, de voorzitter van vakbond FNV, die is nu voorzitter en was toen de pensioenman tijdens het sluiten van dat akkoord, die zal zeggen van, zie je wel, ik heb toch beloofd dat met het nieuwe stelsel we weer vaker in kunnen gaan indexeren. En die zal dit als een visitekaartje zien. De indexatie is aangekondigd. Niet voor niks heeft Wouter Koolmees, nu oud-minister, maar toen hij minister was, heeft de versoepelde regels al naar voren getrokken. Omdat hij niet te lang wilde blijven wachten om uit te gaan delen. Dus nu gelden al een beetje de soepele regels die horen bij dat nieuwe onzeker
pensioen. Volgens mij ziet niemand dat verband.
Nee,
toch?
Maar dat is inderdaad de vraag hoe dat nu gaat uitpakken. Ja. Dus pensioenfondsen die voelden natuurlijk de druk van we moeten wel gaan uitdelen. Iets. Nou, het staat in geen verhouding tot de inflatie van dit jaar, maar er moet wel iets uitgedeeld gaan worden. En het kan inderdaad op twee manieren uitpakken. Je kan ook zeggen van, zie je, het was helemaal niet nodig. Maar goed, het is wel dankzij iets soepele regels. Maar het gaat wel spannend
ze
worden.
Ze mogen het alleen doen als ze dus ergens een kruisje hebben gezet van luister, we gaan bij ons aansluiten bij dat nieuwe stelsel.
Ja, ze moeten uiterlijk 1 juli moesten ze een intentieverklaring hebben opgesteld. Waarin ze inderdaad beloofden dat ze mee gaan doen. En meedoen is in dit geval dus niet alleen een nieuw pensioencontract uiterlijk in 2027 aanbieden, maar ook de pensioenvermogens invaren. Dat is eigenlijk het overhevelen.
Dat is ook sexy woorden in die pensioen.
Ja, invaren is verschrikkelijk. Maar dat noemen we toch even, omdat mensen dat ongetwijfeld alweer tegenkomen her en der. Maar dat is eigenlijk het overhevelen. Dat je dus het pensioenvermogen oppakt, uit contract A haalt en in contract B stopt. Ja. Dus dat gegarandeerde geld, tussen aanhalingstekens, stop je dan in het onzekere contract. En dat is overhevelen. En als je zegt, nou, ik ben bereid om dat te doen, dan waren de regels op te indexeren vanaf 1 juli iets soepeler.
Ja. Dus jij weet precies wie dat heeft gedaan nu? Want daarbij zie je al van, nou, die mogen gaan indexeren.
Ja, nou, in ieder geval van de grote fondsen, er zijn een paar honderd pensioenfondsen, zijn er nogal veel, maar van de grote fondsen weten dat inderdaad. Ja. Vorige week werd al bekend dat ABP, PME en PFZW, dus de zorg, dat die in ieder geval gaan indexeren. Pensioenfondsbouw kon dat al lang. Maar bijvoorbeeld een pensioenfonds voor de zorg en welzijn, het tweede fonds van Nederland, een paar miljoen deelnemers, kon alleen maar dankzij die nieuwe regels indexeren. Had echt net genoeg dekkingsgraad om dat te kunnen doen. En deelt vervolgens 2,7% indexatie uit. De meeste van die drie grote fondsen. Terwijl ze nog maar net aan de eis voldeden. Dus die komen te schrik vrij. Dus daar zie je, dat kan niet anders dan ook een soort politiek signaal zijn richting hun eigen achterban. Van, we delen weer uit, het kan weer. En daarmee zeggen ze impliciet ook, we gaan dus meedoen aan het nieuwe stelsel. Mm. En daar zie je ook wel wat verweren over, ook op de socials. Ja, dat mensen het gevoel hebben van, oké, dus dankzij dit geld word ik automatisch het nieuwe stelsel ingerommeld. Dus dat voelt ook niet helemaal lekker. Maar ik ben wel benieuwd wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Want aan het eind van, dit is een soort inhaalindexatie. Die is mogelijk gemaakt door die soepele regels. Maar aan het eind van het jaar kijken de pensioenfondsen weer gewoon naar de indexatie over 2022. En de vraag is of de dekkingsgraden dan in die korte tijd weer nog een keer extra goed voldoende verbeterd zijn om weer een keer indexatie te
hebben. En ze hebben nogal wat indexatie nodig met deze huidige inflatie, toch?
Exact, ja. Dus nu al zie je dat de verwachtingen daarover worden getemperd. Dus je hebt best wel kans dat de indexatieruimte al snel op is. En dat je, zodra je dichter bij het nieuwe stelsel komt, dat je niet meer kan indexeren. En dan kan er twee dingen gebeuren. Zoals je nu kan zeggen, dat nieuwe stelsel is misschien helemaal niet nodig, want de rente stijgt. En er wordt geïndexeerd, kan je ook straks, zou je het gebrek aan indexatie, wat er misschien aan zit te komen, weer kunnen wijten aan het nieuwe stelsel. Mm-hmm. Dus in die zin kan het strategisch nog alle kanten op gaan. En ik denk dat er bij de pensioenfondsbestuur op die manier ook heel strategisch wordt gekeken. Er wordt ook financieel gekeken. Er liggen allemaal scenario's over dat overhevelen, dat invaren. Hoe moet dat precies? Hoeveel geld hebben we nou nodig? Want je wil nog een beetje buffer houden. Dat je een beetje smeergeld hebt om eventuele pensioenverliezen ook te kunnen compenseren. Dus je wil niet alles uitdelen wat je uit mag delen. Maar tegelijkertijd wil je ook mensen perspectief bieden. Je wil zeggen van, zie je, dit is het winkende perspectief van het nieuwe pensioenstelsel. Ieder jaar feest van een indexatie. Dus dat is wel een heel wankel evenwicht. En wat nu als er, als we in een recessie terecht gaan komen, de beurzen doen het al behoorlijk slecht. Als tegenover een slechte beurs stijgende rente staat, dan komen ze met de schrik vrij. Maar wat nu als die rentestijging gedempt wordt, omdat de ECB alsnog weer in de markt stapt, omdat de Italiaanse rente te hard oploopt bijvoorbeeld. Het is een heel onzeker speelveld waar ze zitten. En ze moeten dus wel draagvlak blijven houden voor die overstap. En dus ook financiële ruimte voor die overstap.
Wie moet precies, je noemde al de hele coalitie en de werkgevers en de vakbonden. Ja. Wie moet precies echt de kaart trekken? Wie is mis of mister pensioen die dit nog blijft verkopen? Want ik hoor onze minister van pensioen eigenlijk ook niet. Bijster veel hierover.
Nee, dat klopt. Nou ja, dat gaat er wel komen natuurlijk als na het zomerreces het Kamerdebat hierover gaat komen. Tot nu toe, het wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer en daar zijn eerst allemaal hoorzittingen over geweest. En nu zijn er allemaal schriftelijke vragen. Dat gaat echt om talloze vragen die zijn ingediend. Dus en na het zomerreces, dan komt het heel uitgebreid terug. Want het is een heel omvangrijk wetsvoorstel. Het is een hele grote financiële operatie.
Ja, het is ook weer 180 bladzijden of zo. Heb ik al eens
van 400 of zo. Nog meer. De memorie van toelichting is gigantisch. Dat is wel niet om door te komen. Mm-hmm. Dus een uitgebreid kamerdebat is er dan nog. En dan zal er ook wel aandacht zijn voor media die de pensioenen wat minder goed volgen dan wij. Die zullen daar ook wel op die kar springen. Maar inderdaad, het is wel zo. In mijn ervaring is ook wel dat bijvoorbeeld de grote media, zoals de tv en zo, vinden dit heel ingewikkeld. Ja. Nou, Ik klop ook vaak aan de deur bij de talkshows van jongens. Pensioen is echt heel belangrijk. Op onze site zien we hoe mensen daar behoefte aan hebben. Zeker, informatie. Ja. Maar talkshows die deinen ze altijd terug. Besteden hier relatief weinig aandacht aan. Ja, ik snap ook dat het is niet, misschien niet sexy. En ja, bedoel, dan zit je s'avonds later om 11 uur voor de tv. En dan moet je het allemaal nog te kijken. Mm. Maar ja, de ervaring leert dat mensen heel graag informatie hierover willen hebben. Zeker al gepensioneerden.
We weten het ook weer als we deze podcast online zetten, dat we daar veel reactie op krijgen als we het over pensioen hebben.
Ja, dus,
ik schiet me één ding te binnen, want ik was eigenlijk een beetje in een afsluitende modus, maar de mensen die we ook vaak vergeten zijn die mensen die via hun verzekeraar hun pensioen regelen.
Ja, dat is even een zijlijn, maar dat is wel belangrijk. Dat is een zijlijn voor 1,3 miljoen mensen die via een verzekeraar een pensioenregeling hebben, en daar is wel iets heel geks aan de hand. Ik zal proberen het duidelijk te houden en ook niet te lang. Ik zei al eerder, er zijn heel veel werkgevers die hebben die stap naar dat moderne pensioen al lang gemaakt. Naar een persoonlijk pensioen. Dan heb je gewoon je eigen pensioenpotje wat meebeweegt door de golven van de beurs. Heel simpel samengevat. Bij de verzekeraars heb je zo'n regeling al. Alleen Wouter Koolmees, destijds de minister, wilde niet alleen naar een iets persoonlijker pensioen. Maar hij wilde ook af van de verschillen bij de verschillende, die er zijn bij de verschillende leeftijdsgroepen. De doorsnee-systematiek heet dat. En dat betekent namelijk dat je... dat het van je leeftijd afhankelijk is wat voor opbouw je hebt voor pensioen en wat voor premie je betaalt. En bij verzekeraars is het zo dat je als je begint te werken, dan wordt een relatief lage premie voor jou betaald door de werkgever. En naarmate je langer werkt, wordt een steeds hogere premie betaald. Want die lage premie in het begin van je loopbaan kan heel lang nog worden belegd, dus je rendeert. Dus, daarom is er niet zo'n hoge premie nodig voor heel jonge mensen. En dat is een premiestaffel, die loopt op. Nou, dat kan heel stijl gaan of heel vlak. Dat is per regeling verschillend. Maar in ieder geval, dat loopt op. Wat Koolmees wilde, was daar helemaal van af. Die wilde gewoon geen verschil meer in opbouw en premie naar leeftijd. Met de gedachte, als jij van baan wisselt. Of als jij een aantal jaar stopt en voor de kinderen gaat zorgen. Of als jij een aantal jaar zzp'er wordt. Dan moet het eigenlijk niet meer uitmaken of jij een hap uit een pensioen hebt. Mm. Want het nadeel van deze leeftijdsaanpak, die doorsnee-systematiek, was altijd, zeker bij de pensioenfondsen, dat je in het begin heel veel meebetaalt aan de ouderen. En dat je op een tweede helft van je loopbaan, dat er voor jou wordt betaald. Dus het is een soort solidariteit tussen die generaties. En dat moest allemaal niet meer. Maar voor de verzekeraars pakt dat heel raar uit. Want die hebben zo'n premietrappetje, waarbij stapje voor stapje de premie ieder jaar omhoog gaat. En dat moet één premie worden, één vlakke premie. Nou goed, dat was een politieke winst, daar moest aan worden voldaan. Maar je kunt je voorstellen, dat is natuurlijk een probleem. Dat is eigenlijk als je overstapt, is iedereen benadeeld. Of je nou jong bent of oud. Want als jij op je 35ste, als jij 35 bent en de verzekeraar moet dan van de overheid, we gaan stoppen met die premieopbouw, betekent dus dat je al die jaren daarna, dat er voor jou een hogere premie zou worden ingelegd, mist. Dus je stapt in één keer over die vlakke premie, de rest van je loopbaan. Of je nou 35 bent of 45 of 55, je hebt eigenlijk al het nadeel, want je mist dus die hogere premie in die laatste jaren. En voor compensatie is daar niks geregeld. Dus dat is stiefmoedelijk behandeld. Want dat is een pensioengat voor heel veel mensen. En dat kon oplopen volgens het Verbond van Verzekeraars. Het gat is het grootste voor mensen van 47 jaar. En kan het oplopen tot een pensioengat van 15%. Ja.
En we hebben dus over meer dan 1 miljoen mensen, toch?
Ja 1,3 miljoen mensen. Ja. Ja. Dus iedereen heeft daar een nadeel. Mm-hmm. Nou is er een mogelijkheid om dat te compenseren voor de werkgever. Dus de werkgever mag het wel compenseren, maar die moet het gewoon zelf ophoesten. Nou, dat kan je doen door tijdelijk hogere pensioenpremies voor iemand te betalen. Of je kan het op een andere manier doen, dus gewoon via de lonen. En wat de verzekeraars nu merken, is dat steeds meer werkgevers zeggen, nou weet je wat, we geven die werknemers wel een loontoeslag voor een aantal jaar. Dan zijn we er vanaf, klaar. Mm-hmm. Maar dat betekent dus dat die pensioen echt versoberd wordt. Dat die pensioenen veel schraler worden. Nou, dat is nog tot daar naartoe. Dat vindt de verzekeraars heel vervelend. Wat ik eigenlijk heel stuitend vind, en ik denk dat we gezien de klok dan moeten afronden, is, ik heb het al eens opgeschreven, maar het heeft nauwelijks impact. En dit gaat ook niet meer gerepareerd worden. Dat eigenlijk iedereen die in zo'n regeling zit en op een gegeven moment een nieuwe baan krijgt, is een dief van zijn eigen portemonnee. Toen ik het in de krant zette een paar jaar geleden, toen gaf het nog wel enige reuring, maar uiteindelijk is er helemaal niks aan gedaan. Want er is wel een mogelijkheid dat je die premiestaffel, dat trappetje, dat je die laat bestaan, een aantal jaar voor alle bestaande gevallen. Dat kan. Maar dat betekent alle nieuwe gevallen niet. Dus die komen dan in zo'n vlakke premie terecht. Mm-hmm. Maar wie is nou een nieuw geval? Dat zijn niet alleen maar de schoolverlaters, mensen die net van de studie komen. Dat is iedereen die een nieuwe baan begint.
Dus je bent, gebeurt nogal en dat is gebeurt op nogal. Dit moment.
Ja, ja, dus ja. Je bent een bestaand geval als je vasthoudt aan je arbeidscontract. Mm. En dan kan je of je compensatie krijgen of je blijft nog in zo'n getrapte premie zitten. En dan weet je dus, oh ja, in de toekomst wordt er voor mij meer premie ingelegd. Maar zodra je van baan wisselt, ben je een nieuw geval, heb je een nieuw arbeidscontract. En heb je dus per definitie een pensioengat. En dat kan dus heel groot zijn. En de gedachte is, dat moet je zelf maar uit onderhandelen bij de werkgever. Ja, nou, ik weet niet of jij wel eens over je pensioen hebt onderhandeld met een werkgever. Nee. Maar ik vind het al heel ingewikkeld om het bruto-netto traject, om dat een beetje in de smiezen te krijgen. Dus wat er gaat gebeuren is, dit wilde Koolmees afschaffen vanwege de dynamiek op de arbeidsmarkt. Die moeten worden mogelijk gemaakt. En hij bereikt exact het tegenovergestelde. Mensen lopen een enorm pensioengat op als ze van baan gaan wisselen. Maar omdat de meeste mensen zich er niet nauwelijks in verdiepen, is de kans dat het echt voor minder baanwisselingen zorgt, denk ik, heel klein. Maar mensen komen aan het eind wel van de koude kermis thuis. En die komen erachter dat ze een enorm pensioengat hebben opgelopen.
Meenemen in de onderhandelingen.
Ja, nou, het is toch een lang verhaal. En het is wel een beetje. En juist omdat het zo technisch is, is het heel makkelijk steeds weggewoven. Van, dat snapt toch niemand. Maar dit is echt wel voor 1,3 miljoen mensen echt een hele rare gang van zaken. Maar je ziet, gepensioneerden zijn mondiger. Die merken het al iedere maand op hun afschrift. En dit is iets wat mensen pas gaan merken als ze met pensioen gaan.
Ja, dan nu naar de minder technische rondvraag. Ja, hoor, daar zijn we weer. Ga je me nou weer zitten pesten dat ik geen boek heb gelezen?
Ik weet niet.
Welke Donald Duck ik
uitzet. Nee. Ik wou de rondvraag nog even stilstaan bij de eerste dag van de parlementaire enquête gaswinning. Daar vroeg ik wel even over. En ik heb mijn column er ook over geschreven. Ik was heel erg onder de indruk van één verhoor. Want de eerste dag waren de gedupeerden aan het woord. En dat was een 81-jarige paardenhandelaar uit Groningen. Sybrand Nijhoff. En ja, die was, die zat daar iets meer dan een uur. En was eigenlijk het hele uur emotioneel. Die zat te slikken en te vechten tegen zijn tranen. Maar die maakte zo beeldend. En het kwam ook bij mij wel heel erg binnen. Van wat mensen die in het gebied woonden, die voortdurend getroffen werden door die aardbeving, wat die hebben meegemaakt. Hij beschreef ook heel levendig hoe die grootste aardbeving 2012 in Huizingen, hoe dat als een soort vrachtwagen, als een soort trein onder de grond, onder zijn huis doordenderde. En hoe die niet eens op kon staan uit zijn stoel, omdat die stoel gewoon helemaal zat te bewegen. Mm. En dat hij zijn vrouw aantrof na die beving, die helemaal angstvallig de vriezer vasthield. En ik vond het heel. En die man, je merkte, het zat hem ongelooflijk hoog. Want die heeft echt heel hard moeten vechten om iets van rechtvaardigheid te krijgen. Omdat in het begin natuurlijk alle problemen werden ontkend. Ja. En ik vond het een heel heftige. Ze zijn allemaal terug te kijken online. En vooral die eerste dag van de gedupeerden. Vond ik wel. Hij beëindigde ook dat. Dat heb ik ook opgeschreven. Aan het eind was zijn verhoor klaar. En toen was het echt afgelopen. En hij liep weg. En hij begon toch nog buiten de microfoon. Ik moest heel goed luisteren. Begon hij toch nog rechtstreeks die commissie aan te spreken. Ja. En toen zei hij ook van, voor de Groningers is er geen overheid. En dat vond ik ook wel heel schrijnend. Ik bedoel, denk je, als je nou hebt over wantrouwen, waar we natuurlijk nu in de week van de boerenprotesten veel over hebben. Over toeslagaffaire. Het gevoel dat de overheid er niet meer voor jou is. Dat kwam meer in de vorm van dit getuigenis van deze man heel duidelijk naar voren. Dat gebeurt dus als je het gevoel hebt dat je moet vechten tegen je eigen overheid. Dat hakt er dus echt enorm in.
Ja, ik vond het heel goed gedaan dat je eerst zo met de slachtoffers begint. Ik vind alleen één ding heel raar aan die commissie. Dat ik denk van oké, we zijn lekker aan de gang een week. En nu is het alweer reces.
Dus, ja, de timing is heel raar. Ja, het is één week. Ja. En dan gaan ze pas eind augustus weer verder. Ja, gek hè? Ja, heel vreemd. Maar had je nog een boekentip voor de rondvraag?
Ik kan niet meer blijven lezen. Ik denk dat ik in één keer over 3 weken al die boeken die ik heb gelezen. Nee, ik heb geen tijd voor boeken lezen. Ik ben heel druk met mijn toerspel. Want ik. Ja, dat zal je allemaal weer niks zeggen. Maar de tour begint en ik zit in een appgroep met 20 man.
Ja.
Nou,
ja.
Heel goed. En dan moet je heel goed kijken, want etappen, zoveel is dan een kasseienrit. En dan moet je de juiste renners voor kiezen.
Heb je kasseien in Denemarken?
Ja, nee, Frankrijk. Ze gaan naar Frankrijk uiteindelijk.
Oh, okay.
En ik bestook onze jongens hier van de telesportredactie met tips, want ik wil natuurlijk winnen. Daar gaat nu al mijn vrije tijd in.
Oh ja. Dus, ja.
Nou ja, vandaar.
Nou, leuk.
Daar komen we later op terug. Bedankt voor het luisteren weer. U kunt ons mailen naar podcast@dft.nl. En ook duimpjes.
Ja, duimpjes, sterretjes. Nou, hetzelfde verhaal als vorige week en het week ervoor. En dan ben ik klaar voor als je de podcast interessant vindt. Zijn we beter vindbaar en vinden het ook leuk als je een comment achterlaat.
Hartstikke goed. Tot volgende week.
Tot volgende week.